Goedemorgen, broeders en zusters. Wij lezen met elkaar uit Romeinen, hoofdstuk 8. Romeinen, hoofdstuk 8. Romeinen, hoofdstuk 8, vanaf vers 18. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 18. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen wij in Romeinen hoofdstuk 8 vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, opdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En in de kerk hebben we dan de goede gewoonte om tegen elkaar te zeggen: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Stel, vandaag hoor je dat er morgen iets geweldigs staat te gebeuren. Wat denk je? Zou dat enig effect hebben op hoe je vandaag zou leven? Zullen we eens even dromen? Stel dat je morgen een fortuin erft. Of naar een droomhuis verhuist. Of een felbegeerde positie krijgt aangeboden. Stel dat je na vele jaren eindelijk bevrijd wordt van een of andere lichamelijke handicap. Zou dat enig effect hebben op hoe je vandaag zou leven? Nou, ik denk dat je psychische gesteldheid daardoor helemaal zou opleven. Populair gezegd, het zou ervoor zorgen dat je vandaag goed in je vel zou zitten. Monter, opgewekt, iemand die het leven aan kan, want je weet wat er morgen staat te gebeuren. Je zou van alles en nog wat aan negativiteit kunnen incasseren, omdat je weet wat er morgen staat te gebeuren. Een krenkende opmerking, irritatie, verwijten, boze blikken. Ze zouden afketsen op de wetenschap van wat er morgen staat te gebeuren. Je zou vandaag gaan leven in het licht van wat er morgen gebeurt. En dat is een door en door Bijbels principe. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit heeft meegespeeld bij de verwoording van Romeinen hoofdstuk 8. Het centrale thema van dit hoofdstuk is het heiligings- ofwel het triomferende, of nog beter gezegd, het normale christelijke leven. Het normale christelijke leven is het leven waarin de zondemacht door de inwoning van de Heilige Geest wordt teruggedrongen en stap voor stap overwonnen en de gelijkvormigheid aan Christus gestalte krijgt. Daartoe zijn we geroepen. En dat is geen onmogelijke opdracht, want in de eerste verse van dit hoofdstuk heeft Paulus betoogd dat de Heilige Geest in ons woont. Ja, een mens is in en uit zichzelf daar niet toe in staat, maar door de inwoning van de Heilige Geest worden we gemotiveerd en ontvangen we kracht in de navolging van Christus. En als tweede heeft Paulus ook gesproken over onze bevoorrechte positie als zonen, kinderen van God. We zijn kinderen van de Heere, we zijn kinderen van God, we horen bij de familie van de Heere. En ook die wetenschap motiveert in de navolging van Christus in het heiligingsleven. Nou, vandaag wil ik je laten zien dat dit heiligingsleven ook echt mogelijk is vanwege de glorieuze toekomst die ons wacht. Er staat ons iets geweldigs te gebeuren op die grote morgen. En die wetenschap zal ons leven in het hier en nu diepgaand moeten beïnvloeden. In vers 17 tot 19, of tot in vers 14 tot 17, heeft Paulus het gehad over onze bevoorrechte positie als kinderen en zonen van God. Maar als kinderen van de Allerhoogste God leven wij nog steeds in een wereld die gebukt gaat onder zorgen, onder moeite en lijden. Daar is, hoe graag we het ook zouden willen, niet aan te ontkomen. Op elke levensweg, van het wieg tot het graf, is er dat lijden. In vers 16 tot 17 maakt Paulus de overgang, het bruggetje van onze bevoorrechte positie als kinderen van God naar het lijden van de tegenwoordige tijd. Lees maar mee in vers 16. Fijn als je je Bijbeltje open op schoot voor je houdt. We willen systematisch door de tekst lezen en op deze manier de Heer zelf tot ons laten spreken. Vers 16, de Geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. En dan de brug, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wanneer wij althans met hem lijden. U heeft in de gaten, ik gebruik de Herziende Statenvertaling. Prachtige vertaling. Ik hoop van harte dat die gelezen wordt. Maar goed. Wanneer wij althans met hem lijden. In deze tekst heeft Paulus het primair over het lijden om Christus wil. Omwille van de geloofsverbondenheid met de heiland. Maar, let op, daar is het niet toe beperkt. In de nu volgende passage trekt hij dat brede naar het lijden in het algemeen. Nu hebben sommigen van jullie misschien te lijden ten gevolge van een of andere ziekte. Misschien dat je lichamelijk pijn lijdt. Misschien dat er emotionele pijn is. Misschien dat je lijdt omdat er een gat in je leven is geslagen, omdat je man, je vrouw of een kind is heengegaan. Misschien dat je lijdt omdat het op de zaak of op het werk niet goed gaat en je vraagt je af hoe moet het nu verder. Misschien lijd je wel omdat je niet weet hoe je aan het einde van de maand het eindjes aan elkaar moet krijgen. Misschien dat je lijdt omdat iemand jou diep gekwetst en pijn gedaan heeft. Misschien wel iemand in de kerk, in het gezin of in je familie. Of misschien dat je lijdt omdat je teleurgesteld bent en je huwelijk begint scheuren te vertonen. Misschien dat je lijdt omdat je buren je vijanden gezind zijn en geen gelegenheid onbenut laten om je dwars te zitten. Er zijn talloze redenen waarom een mens kan lijden. Lijden is inherent aan dit leven. Nou, wat de oorzaak van jouw lijden ook is, de Heere heeft daar in zijn woord iets over te zeggen. Paulus zegt, wij zuchten, wij kreunen vanwege het lijden. Ja, tot drie keer toe heeft Paulus het in ons Bijbelgedeelte over het zuchten. Hij spreekt daarover in vers 22, in vers 23 en ook in vers 26. Zuchten, dit kreunen waarover gesproken wordt, is een uiting van diep verdriet en zorg over de pijn van dit leven. En er wordt sinds de zondeval wat afgezucht. Ik hoor dat zuchten in zonnehuizen. Ik hoor dat zuchten in verzorgingscentra. Ik hoor dat zuchten in ziekenhuizen. Ik hoor dat zuchten op talloze plaatsen in deze wereld. Er is sinds de zondeval in de Hof van Eden een hoop gezucht in deze wereld. En ook in jouw leven is er dat gezucht. Dat verdriet, die moeite. Het valt je misschien tegen om te horen Maar de Heere heeft ons niet verlost van het lijden dat door de zonde in de wereld heerst. Ja, hij heeft ons in het Heer en nu verlost van de zonde schuld. Hij heeft de zonde macht verbroken. Maar let goed op, hij heeft jou nog niet verlost van het lijden dat door de zonde in de wereld heerst. Maar het goede nieuws is dat hij dat wel gaat doen. Namelijk in de heerlijke toekomst die hij voor ons in petto heeft. Hij zal ons zucht, ons kreunen veranderen in gejuich, in heerlijkheid. Dat is het thema van ons schriftgedeelte, van onze overdenking. Van zuchten tot heerlijkheid. En die wetenschap, en het licht, leven in het licht van die wetenschap, zal ons in het hier en nu helpen om ondanks het lijden van de tegenwoordige tijd toch een heilig en godvruchtig leven te leven. Goed, laten we deze drie zuchten onder de loep nemen en elk van deze zuchten zal veranderd worden in gejuich. Tot zover de inleiding. Bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. In vers 18 tot 22 lezen wij dat de schepping zucht. In vers 18 tot 22 zucht de schepping van God. In vers 23 tot 25 zucht het kind van God. En in vers 26 tot 27 zucht de Heilige Geest van God. In vers 18 tot 22 zucht de schepping van God. In vers 23 tot 25 zucht het kind van God. En in vers 26 tot 27 zucht de Heilige Geest van God. Zo spreekt de Heer. Vers 18, de zucht van de schepping. Vers 18, Paulus begint dan met het enorme contrast aan te geven tussen het lijden van de tegenwoordige tijd en de toekomstige heerlijkheid. Want ik ben ervan overtuigd, zegt hij. Ik ben er diep van overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Nou, het is alsof Paulus hier een weegschaal in de hand heeft. En aan de ene kant legt hij al het lijden en daar had apostel Paulus zijn portie van gehad. Hij was gestedigd, had schipbreuk geleden, was geslagen en beroofd. Er waren dagen geweest dat hij ziek was, dagen van honger en dorst, dagen van koude en uitputting. Hij was belogen en belachelijk gemaakt. Hij was bekritiseerd en beschuldigd door broeders in de gemeente. Paulus heeft wat geleden. Hij heeft ontzettend veel, maar hij heeft schipbreuk geleden. Hij was gestenigd en voor dood achtergelaten. Paulus heeft ontzettend veel moeten lijden in zijn leven. Aan de andere kant van de weegschaal legt hij de toekomstige heerlijkheid die hij als kind van God verwacht. Namelijk de gelijkvormigheid aan het beeld van Christus, omdat Christus, de Heere God, alleen in Christus aan zijn eer komt. En wat gebeurt er dan? De balans van de schaal slaat daarna door. Het lijden van nu, zegt Paulus, valt in het niet bij de heerlijkheid die wij straks zullen binnengaan. Het lijden van nu legt geen gewicht in de schaal vergeleken bij die toekomstige heerlijkheid. De heerlijkheid van straks heeft zo'n overgewicht dat het lijden van nu daarbij in het niet valt. Het lijden van nu is niet eens de moeite waard om met de heerlijkheid van straks vergeleken te worden. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Moet je lijden? Is er gewoon groot verdriet? Vlieg je af en toe tegen de wand op van de eenzaamheid? Word je soms verteerd door emotionele pijn? Is er dat lijden in je leven ten gevolge van de zonde? Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Iets van soortgelijke strekking schreef hij ook aan de Korintiërs. Daar schrijft hij in 2 Korinthe 4, 17, want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend gewicht van eeuwige heerlijkheid teweeg. Heb je het gehoord? Een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Het is gewoon onvergelijkbaar. In de nu volgende verse gaat hij in op die geweldige heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Hij zegt met rijkhalzend verlangen, vers 19. Met rijkhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Nou, het openbaar worden van de kinderen van God is hetzelfde als de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat wil zeggen de verheerlijking van Gods kinderen. Nu is het misschien nog niet helemaal zichtbaar wie de kinderen van de levende God zijn. Maar dat zal in de toekomst geen vraag meer zijn. Die openbaring zal zo groot, zo indrukwekkend zijn dat de hele schepping daar verwachtingsvol naar uitkijkt. Met de schepping doelt Paulus hier op het totaal van de natuur, het dieren- en het plantenrijk, alle levende organismen. Paulus personificeert de natuur als staande op de tenen, met uitgestrekte hals, rijkhalzend, met gespannen verwachting, uitziend naar dit geweldige moment dat de zonen van God openbaar worden. Zoals met de zondeval de vloek over de aardbodem kwam, zo keert met het openbaar worden van de zonen van God de heerlijkheid van God terug in de schepping. Nu reeds zijn wij kinderen, zonen van God. Maar dat is nog niet aan iedereen bekend. Maar dat wordt het wel, wanneer? Bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op aarde. Johannes zegt het zo, geliefde. Nu zijn wij kinderen van God. Nu zijn wij kinderen van God. Dat kun je dus weten. Nu zijn wij kinderen van God. Dat zegt Johannes. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, we hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Nu reeds zijn wij kinderen van God, maar we zijn nog niet wat we ooit zullen zijn. Op zich is dat een bemoedigende gedachte. Als een medechristen over je roddelt, je negatief bekritiseert, of scherp of hard naar je uithaalt. Juist in de kerk kun je elkaar zo pijn doen. Juist in het gezin kwets je elkaar zo. Nou goed, dan kun je bij jezelf denken, hij mag dan een kind van God zijn, maar dat is toch niet ten volle geopenbaard. Maar dat wordt het wel. Dat wordt het wel. Het zal ten volle geopenbaard worden, namelijk bij de verschijning van de Heere Jezus Christus. Zelfs de natuur ziet uit naar die dag. De bevrijding van de vloek die over de natuur ligt, hangt ten nauwste samen met de openbaring van de zonen en de kinderen van God. Vers 20 zegt, want de schepping is aan de zinloosheid of de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Ook nu weer personificeert Paulus de natuur. Het is alsof de natuur gefrustreerd is, omdat het vanwege de vloek die over de aardbodem ligt niet kan beantwoorden aan haar doel. Namelijk, wat is het doel van de natuur? Nou, het doel van de natuur is om een etalage te zijn van Gods eer en Gods majesteit en Gods heerlijkheid. Nu weet ik ook dat de Bijbel zegt in Psalm 19, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Maar nog niet ten volle, gemeente. Het is nog beperkt, want de vloek ligt nog over de schepping. En Paulus stelt de natuur hier dus voor als zijnde gefrustreerd, omdat zij niet kan beantwoorden aan die volledige roeping om voluit etalage te zijn van Gods eer en heerlijkheid. Nou, ga straks je tuin maar in en je vindt dorens en distels en onkruid en ziekte. Kijk maar naar een willekeurige natuurfilm. Je hebt meestal wel een paar opnamen van dieren die elkaar te lijf gaan. Denk maar aan de aardbevingen, overstromingen, stormen, blikseminslag, noem maar op. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Dat hoeft verder geen betoog, dat zien we voor ons. Maar er staat erbij niet vrijwillig. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen of de zinloze, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Die hem had mij inziens met hoofdletters geschreven moeten zijn. Immers, wie heeft de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen? Wie heeft de vloek over de aardbodem gebracht? Let u goed op, de Heere God heeft niet de zonde gewild. Hij heeft niet de zonde gewild, maar hij heeft wel de vloek op de zonde gewild. Sterker nog, hij zelf heeft de vloek over de aardbodem gebracht. Lees Genesis 3, vers 14 tot 19 er maar op na vanmiddag. De onderwerping van de schepping aan de zinloosheid was niet haar eigen keuze. Dat was niet vrijwillig, maar door de wil van hem, dat is de Heere. De Heere heeft haar onderworpen aan de zinloosheid. Maar, zegt de tekst, in de hoop, ziet u dat in vers 21? Hij heeft haar onderworpen in de hoop of in hopen. Let op. Het gaat dus om een onderwerping in hoop. Deze twee woorden in hoop zijn mijnziens genoeg om aan te tonen dat de persoon die de schepping aan de zinloosheid onderworpen heeft, niet de Satan of de mens is geweest, zoals sommige uitleggers menen. Immers alleen de Heere, de rechter van hemel en aarde, heeft hoop voor een wereld die hij eens vervloekt heeft. Het ligt niet in de aard van Satan, en zeker niet in de macht van de mens, maar alleen in de almacht van de Heere God om te onderwerpen in hoop. Er is hoop, er is onderwerping, ja, er is vloek, ja. Maar alleen de Heere God kan iets onderwerpen in hoop. Ook wat de natuur betreft kun je dus zeggen dat het nog niet geopenbaard is wat het zal zijn, nog niet. Maar de dag is aanstaande dat de vloek wordt weggenomen. Vers 21, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De hele schepping ziet uit naar die bevrijding. De bevrijding uit de macht van de dood en verval en vergankelijkheid en wreedheid. Namelijk wanneer de zonen van God geopenbaard worden. Wanneer de bedekking wordt weggenomen. Als Jezus Christus terugkomt en de gelovigen door hem verheerlijkt worden. Dan zal ook de schepping zelf veranderd worden. De zinloosheid, de vergankelijkheid zal weggenomen worden. En wanneer de natuur bevrijd is, zal zij delen in de heerlijkheid van de kinderen van God. Dat wil zeggen, dan zal zij ten volle beantwoorden aan het doel waarvoor de Heere haar in de beginne gemaakt heeft. Namelijk als geweldige etalage van zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn glorie. Dienstbaar aan de vergankelijkheid. Weet u, dat is wat de wetenschap de tweede wet van de thermodynamica noemt. Alles is aan verval, aan achteruitgang, aan bederf onderhevig. Alles. En dat verval wordt door menselijk ingrijpen alleen maar verergerd. Door hebzucht gedreven worden er talloze dieren bejaagd en gedood en met uitsterven bedreigd. Door de CFK-uitstoot wordt de ozonlaag aangetast. We dumpen tonnen chemisch afval in de oceanen. We plunderen de regenwouden leeg om het hardhout en tasten daarmee de longen van de wereld aan. Je kunt het eigenlijk maar op één manier beschrijven, vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. Het is een diepe zucht, een kreun. En gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. De schepping zucht, kreunt onder de pijn van de vergankelijkheid. Maar aan die pijn zal een einde komen. Dan zal uiteindelijk de heerlijkheid komen. Dat kreunen zal overgaan in gejuich. Dan zullen de bomen in de handen klappen, zegt de profeet. De heuvelen zullen juichen. De hemelen zullen nog meer spreken van Gods eer. Dan zal de woestijn bloeien als een roos. En de steppen zal jubelen en juichen. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge koe. Of een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dat is de eindbestemming van de planeet Aarde. Als dat de eindbestemming is, doen we er goed aan om als wijze rentmeesters met de schepping om te gaan en geen roofbouw te plegen, maar de schepping te beschermen en te bewaren en er met zorg mee om te gaan. Want er komt een dag wanneer wij verheerlijkt zullen worden, dat de aarde bevrijd zal worden van de vloek van de vergankelijkheid. Deze schepping zucht, ja. Maar als de zonen, de kinderen van God geopenbaard zullen worden, zal dat zuchten veranderen in gejuich. Het is trouwens als een vrouw in barensnood. Heeft u dat laatste zinnetje gelezen? Barensnood. Ik heb dat bij mijn vrouw 4 keer mogen meemaken. Ik zeg mogen meemaken. Maar barensnood is een verschrikkelijk iets. Het is vreselijk veel pijn en lijden. Maar je weet, die barensnood, daar komt leven uit voort. En nadat het leven daar is, is die nood, dat lijden is voorbij. Is ook vergeten ook. Bij mijn vrouw was het zo, de kinderen waren nog niet geboren, of ze zei, nog één. En nog één. En nog één. Ze konden geen genoeg van krijgen. En als ik zag wat voor lijden er was, dacht ik, lieve vrouw. Ik dacht na de eerste keer, dacht ik, nooit meer. Terwijl ik niet had geleden. Zij ging door het lijden heen. Maar nadat dat kindje was geboren, was dat lijden ook vergeten ook. Zo zal het, moet je lijden? Is er echt lijden in je leven? Is er eenzaamheid in je huwelijk? Is er diep lijden vanwege een van de kinderen die de Heere niet wil volgen of die absoluut goddeloos de Heere de rug heeft toegekeerd? Is er lijden? Er gaat een einde komen aan het lijden. Het zal allemaal vergeten zijn straks. Daarbij ook wij kinderen van God zuchten. Ook wij lijden. Lees maar mee, dat is mijn tweede punt, vers 23. En dat niet alleen. Niet alleen de schepping, vers 23. Maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons, wat? Lichaam. We zijn verlost van de zonde, maar nog niet van ons lichaam. Nou, Paulus zegt, het eerste wat u en ik als kinderen van de Allerhoogste God hebben ontvangen is de Heilige Geest. De eerste gave die God je gaf toen je onder het overtuigende werk van de Heilige Geest aan de verdorvenheid van je eigen hart bent ontdekt. Aan de onmogelijkheid om jezelf te rechtvaardigen voor een 3-maal Allerheiligste God. En nadat je door de Heilige Geest bent ontdekt aan Jezus. Let u goed op. De Heilige Geest ontdekt nooit alleen aan zonde. De Heilige Geest ontdekt een mens aan zonde en verlorenheid en de onmogelijkheid om jezelf op te werken tot een niveau waarop je acceptabel bent voor die 3-maal Heilige God. Dat doet de Heilige Geest, maar nooit alleen. Hij overtuigt je van zonde, ja. Maar daarna altijd ontdekt hij je aan die grote heiland, die grote zaligmaker, die redder, Jezus Christus. Altijd. En als je alleen van zonde overtuigd wordt, dan spring je van de brug, dan hang je op in een schuur, dan spring je voor de trein. Dat kan een mens niet aan. Dat kan een mens niet hebben. Want dan ga je voor eeuwig verloren. De overtuiging van de Heilige Geest van God is altijd na zonder overtuiging. Zo'n overtuiging van Jezus. Jezus. Jezus alleen. En als de Heer Jezus niet gepredikt wordt en gunnend aangeboden wordt, is het de vraag, wie is er aan het woord? Wie is er aan het werk? Niet de Heilige Geest van God. Hij overtuigt altijd van Jezus. Altijd. Goed, dat ging even buiten de tekst om. Er staat hier in de tekst dat de Heilige Geest de eersteling is. Dat wil zeggen de eerste gave. U weet, de eerstelingen die van het veld binnenkwamen, werden aan de Heere gegeven. De eerstelingen zeiden, zo'n eersteling zegt, er komt nog meer. Er komt nog veel meer. Er komt een grote oogst. Nu zegt de Heere, als kind van God heb je een eersteling ontvangen. En wat is die eersteling? Dat is de Heilige Geest van God die de garantie is. De zekerheidsstelling. Efeze 1 vers 14 zegt een onderpand van alles wat nog gaat komen. En de Heilige Geest is daarvan de zekerheid. Met andere woorden, ik weet dat mij een heerlijke toekomst wacht. En dat weet ik. Waarom? Omdat ik de Heilige Geest heb ontvangen als eersteling. En dat geweldige vooruitzicht doet niets af aan het zuchten in de tegenwoordige tijd. Onze geest is behouden, maar we leven nog steeds in vergankelijke lichamen. We zuchten en we kreunen wat af. We hebben wat een verdriet. Verdriet als je een geliefde ziet lijden en uiteindelijk misschien aan een ernstige ziekte ziet overlijden. We zien verlangend uit naar de volle zegen van onze adoptie als zonen, kinderen van God. Het is nog niet compleet, gemeente, nog niet. Ja, we horen bij de familie, we zijn zonen en kinderen, maar we hebben nog niet alles ontvangen wat bij die positie hoort. Dat gebeurt op het moment dat onze sterfelijke lichamen de onsterfelijkheid zullen aandoen. Dan zullen we bevrijd worden van alle pijn en alle lijden, van alle verdriet. Dan zal de laatste troon van onze ogen worden afgewist door de Heiland zelf. Dan zullen de dood en rouw en geklaag, nog gezucht, nog gekreun er meer zijn. Paulus beschrijft dat hier in vers 23 als de verlossing van ons lichaam. Ziet u, dat is even belangrijk dat je dat leest. De verlossing van ons lichaam. Onze geest is behouden, ja, onze ziel is verlost, ja, maar je lichaam wacht daar nog op. Mocht de bazuin vandaag reeds klinken. Dat is de heerlijkheid waar het in vers 18 over gaat. Dat is de openbaring van de zonen van God in vers 19. Wij zien uit naar die dag dat wij de volheid van onze erfenis zullen ontvangen. Nou, sommigen van jullie leven met een zichtbare of onzichtbare handicap. Je bedekt het. Je camoufleert het. Je spreekt er niet over. Sommigen lijden aan chronische ziekte, hebben bijna constant pijn. Anderen van jullie hebben bij het graf van een zoon of dochter, man of vrouw gestaan. We kreunen wat af bij het lijden van de kinderen die misbruikt worden. Ik kreun bijna hoorbaar als ik die verhalen hoor. Begrijpt u dat deze tekst de dwaalleer weerspreekt? Dat het Gods wil is dat zijn kinderen altijd gezond en welvarend zijn? Er staat hier dat wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten. Een kenmerk van een kind van God is de inwoning van de Heilige Geest. En wat doet iemand die door de Heilige Geest is bewoond? Zucht. Zuchten. Genezing in het hier en nu ligt niet besloten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Daar wacht ons lichaam nog op. Wij gelovigen die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ben ik even blij dat er meer is dan wat ik tot nu toe als geadopteerd kind van de Heere God heb ervaren. Ik zie ongeduldig uit naar wat komen gaat, de verlossing van mijn lichaam. Mijn rug is op twee plaatsen gebroken. Ik heb constant pijn. Daar is niets aan te doen. Ik zie uit naar het moment dat mijn lichaam veranderd zal worden en gelijkvormig zal worden aan het lichaam van de Heere Jezus Christus. Zonder enige gebrek of beperking in het Hemels Vaderhuis. In de directe tegenwoordigheid van onze oudste broer, de Heere Jezus Christus. Dicht bij Vader, die grote hemelse Vader.
glorie, glorie voor mij, Jezus te zien en te staan aan zijn zij. O, welke glorie, glorie voor mij. Ontzuchten zal veranderen in gejuich, vast en zeker. Wat een geweldige hoop. Vers 24, want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Ja, wij leren hier dat een gelovige een hoopvolle positie bekleedt. Op dezelfde dag dat je de Heer Jezus als je verlosser leerde kennen, ontving je ook hoop, uitzicht. Een hoop die gebaseerd is op de zekerheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is een hoop dat het met dit leven niet allemaal over en uit is. Nee, je bent behouden met het oog op het leven na dit leven, het eeuwige leven. Een hemelse erfenis die wacht. Daarom dat je de eersteling van de geest hebt ontvangen. Petrus zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. We zijn opnieuw geboren, deed worden, tot levende hoop. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En deze hoop hebben wij, zegt de Hebreeën schrijver, als een anker voor de ziel dat veilig en vast is. Hoop. Dus hoe het ook tekeer gaat in je leven, hoe je ook geschud wordt door het lijden, het zuchten, het kreunen, de moeite van dit leven. Hoe het ook tekeer gaat, je hebt dat hoop, is een anker van je ziel dat veilig en vast is. Verankerd in de opstanding van Christus. Je hebt hoop. Je hebt uitzicht. Het is met dit leven niet allemaal voorbij. Ken je die hoop? Want met die hoop kun je volharden en kun je doorgaan. Het lijden is soms overweldigend, ja. De Heer Jezus bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En het is opnieuw diezelfde Hebreeën schrijver die zegt dat de Heer Jezus om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was, het kruis en de schande, het lijden verdragen heeft. Zo kan ook de hoop op de heerlijkheid ons helpen, volharden in de navolging van Jezus, ondanks het lijden. Deze hoop motiveert tot levensheiliging om nu reeds te werken aan wat we straks ten volle zullen zijn. De schepping zucht, nog wel, maar zal bevrijd worden van de vloek. Ook wij gelovigen zuchten, maar ook wij zullen verlost worden van het lichaam. Ik heb nog een derde punt, maar ik weet niet of daar nog tijd voor is. Zeg het maar eerlijk, dan kan ik nu ook afsluiten. Ik weet niet, met wie had ik van de week contact? Als het nog kort is, kan het nog even. Goed. Nou, dan bewaar ik dat toch een volgende keer. Als de Heere dat geeft. Het derde punt is dat ook de Heilige Geest zucht. De Geest van God zucht. Lees u maar even mee, vers 26... En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke, en dan lees je ons woord, verzuchtingen. De Heilige Geest zelf pleit voor ons. Ook Hij zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen onder het lijden van deze wereld. Onder de moeite van ons bestaan. Maar het zijn onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat betekent dat Hij voor ons, wanneer wij zelf niet kunnen bidden, soms juist omdat wij zuchten, omdat wij lijden, omdat we gewoon geen energie meer hebben en niet meer weten hoe we moeten bidden en wat we moeten bidden, dan is daar die hemelse, inwonende Heilige Geest die woordeloos, non-verbaal voor ons bidt. En zijn gebed wordt altijd verhoord door de Vader. Daarbij hebben wij ook een hemelse voorbidder. Er is een hemelse voorbidder in ons, de Heilige Geest. En er is een hemelse voorbidder in de hemel, de Heer Jezus Christus zelf, die voor ons op de bres staat en voor ons bidt en pleit. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op de troon. Ik wil afsluiten met een herinnering aan die woorden die niet gepland waren. Namelijk dat de Heilige Geest overtuigt van zonde en absolute verdorvenheid van het menselijk hart. Maar altijd daarna op de Heer Jezus wijst. Weet u dat u een verloren zondaar bent? Dat u zichzelf onmogelijk acceptabel kunt maken voor een driemaal heilig God? Als u daaraan ontdekt bent, bent u dan ook ontdekt aan de Heere Jezus. Die grote heiland die in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis is gestorven. Kom dan tot hem, bekeert u en u zegt, dat kan ik niet. Ik kan mij niet bekeren. Als de Heere zegt, bekeer je, dan bekeer je je. Als de Heere zegt, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht, dan laat je je behouden. Als de Heere zegt, kom tot mij, zeg dan niet, ik kan niet komen. Kom! De Heiland spreekt. En het wondere werk is dat wanneer jij komt, wanneer jij de Christus aanvaardt als je aanvaardt als je zaligmaker, dat je dan tot ontdekking komt. Ik ben gekomen, maar het was niet ik. Het was de Heere die dat in mij gewerkt heeft. Maar je moet wel komen. Je moet Christus wel aanvaarden. Zeg dan tot hem, o Heiland, hier ben ik, kom in mijn hart en mijn leven. Doe het maar. En je zult erkennen dat het niet uit jezelf was, maar de Heere die dat in jou gewerkt heeft. Zodat het alles uit hem is. Niets uit mij, alles uit hem is. Zeg, parkeer me niet. Zeg niet, oh dat is vrij wild drijverij. Want daarmee parkeer je het. Doe het niet. Kom tot de Heere Jezus Christus. Aanvaard hem. Open je hart voor hem. Als jouw zaligmaker. Als jouw zondeverlosser. Laat ons samen bidden. We zeggen u dank, Heere, voor die grote heiland die die grote zucht gaf aan het kruis op Golgotha. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het lijden van de tegenwoordige tijd. Het lijden om onzentwil. Wij zeggen u dank, heiland. Heere Jezus Christus, dat u in deze wereld gekomen bent om zondaren te behouden. En dat het zo eenvoudig is. Zo eenvoudig dat een kind het kan begrijpen. Dat we niet eerst ingeleid hoeven worden in allerlei stadia, in allerlei ervaringen. Maar dat we onder het overtuigende werk van uw Heilige Geest, in het kleed van de prediking, de Heer Jezus Christus mogen aanvaarden als onze zaligmaker. Dank u wel voor die nodiging. En dank u wel dat zijn zuchten aan het kruis de garantie is dat er een einde komt aan ons zuchten. De garantie is dat we zullen delen op een toekomstige dag in uw heerlijkheid. Ja, zelfs de schepping zal bevrijd worden van de zinloosheid, de vruchteloosheid. Wij bidden u, Heere, zegen ons zo allen in de navolging van de Heere Jezus Christus. Geef ons allen die ontdekking dat het lijden van nu niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Dat we daarop zullen zien, Heere. In Jezus' naam. Amen.